Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Over Je Mindset. Deze week in de podcast Maaike de Jong. Zij is bekend geworden als nieuwslezeres bij Omroep Brabant en is al jaren het vaste gezicht van het RTL Nieuws en Editie NL. Ze heeft ontzettend veel passie voor haar werk als journaliste. We hebben een mooi open gesprek over haar werk en wat het met je doet. Luister zelf maar. Yes, vandaag in de podcast Maaike de Jong.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. En je zei al heel mooi focus.
Ja, dat zei ik tegen mezelf, ja. Ja, ik ga soms ook wel van alle kanten op. Als zo'n dag begint, dan zit ik vol ideeën soms. Ja,
je zei, ik heb ook net hard gelopen. Komt het dan daardoor ook een beetje dat je aan wordt gezet?
Ja, het begon vanmorgen wel wat vermoeider. Ik moest echt mijn lijf even aanzetten om en ook mentaal me echt toe zetten om te gaan. Het was nog donker en ik dacht, dat is soms ook het leukste moment om dan juist te gaan. Want ik denk, is het nog donker, daar pak ik nog mooi mee. Maar naarmate je aan het lopen bent, dan komen er gedachten, komen de ideeën. En dat is een hele fijne manier om er soms vanaf te komen, maar soms komt er ook heel veel inspiratie los. Ja.
Heb je dat altijd zo gehad?
Ja, dat heb ik denk ik altijd wel gehad. Met sporten vooral, met bewegen, met wandelen. Het is eigenlijk voor mij echt een uitlaatklep om ook van dingen af te komen. De dingen die me dwars zitten of waar ik nog over na te denken ben. Maar ook inderdaad, het geeft ook heel veel ruimte soms om ineens na te denken. Oh, wauw, ik zou dit ook nog eens kunnen doen. Of ik zou nog eens met die kunnen bellen. Of ik zou die reis nog eens kunnen maken.
Ja. Mooi. Ja. Hey, je stipt wel een aantal dingetjes aan. Waar ik nieuwsgierig naar ben, dat is ook de reden dat ik jou elkaar heb uitgenodigd in de podcast. Hè? We hadden net even kort voor de podcast over dat je eigenlijk, ik noemde dat het gezicht van Nederland bent als nieuwslezeres van de RTL 4. RTL Nieuws moet ik zeggen. Hoe is dat voor jou?
Ja, ik vind het een fantastische baan uiteraard. Maar ik ben daar op die manier, zo zie ik het zelf niet. Nee. Dat is eigenlijk de grap. Ik zie het als echt een hele leuke baan. En ik word er ook ontzettend blij van. Niet altijd overigens, maar daar kunnen we zo meteen nog over hebben.
Ja.
Maar ik vind het heel eervol om het te mogen doen. Maar ja, weet je, ik voel me eigenlijk ook maar gewoon zoals iedereen een medewerker is, of een misschien eigen baas of in loondienst. Hè? Ja. En dat ben ik natuurlijk eigenlijk ook. Ja, ik ben niet in loondienst, ben dan wel iets zelfstandiger, Maar ja, voor mij is het uiteindelijk gewoon werk. Ja. En ik vind het superleuk. Alleen het verschil is dat heel Nederland het kan zien wat ik doe.
Ja, ik denk dat het wel een heel groot verschil is voor de normale burger die zitten kijken natuurlijk. Hè?
Ja.
Kan je ons eens meenemen? Ik vind het zo. Ik ben zelf echt een nieuwsnerd, zeg ik altijd. Teletext nog steeds, of nu.nl of NOS. Ik zit dan, zeg ik tegen mensen wildvreemd. Goh, heb je gezien? Weer 1000 Oekraïners of zo. Dat soort dingen. Dat zijn de nieuwsberichten die we nu hebben.
Ja, klopt.
Hoe ziet een dag voor jou eruit?
Nou, dat hangt een beetje vanaf natuurlijk welke shift ik draai bij RTL Nieuws. Als ik de ochtend heb, dus het ontbijtnieuws, dan gaat mijn wekker om 2:30. En dan zit ik om 2:50 in de auto en dan begin ik om 4:00 op de redactie. Dan zijn in principe alle redactieleden net begonnen. Dus we zitten eigenlijk dan midden in een soort van voorbereidingsproces om de uitzending op te gaan bouwen. Dus dan gaan we meedenken en ik ga ook meedenken over wat wordt de volgorde, welke ingrediënten hebben we. Dan gaan de redacteuren gaan filmpjes maken, teksten schrijven in principe. Of een voorzet doen voor mij. Zodat ik een beetje weet van wat willen ze gaan vertellen in hun verhaal, bij welk beeld. Welk beeld hebben ze. En vervolgens ga ik dan met die teksten weer aan de slag. Dan ga ik uiteindelijk, als we die voorbereiding en die voorbereiding hebben gedaan, ga ik richting de make-up. En dan ga je eigenlijk vrij snel gewoon aan de slag. En dat is hartstikke leuk. Dan heb je gewoon bij het ontbijtnieuws 6 live momenten in principe. Of wat meer. Dus dat is echt volle bak knallen. En je staat eigenlijk de hele ochtend tussen 7:30 en 9:50 in de studio. En je gaat maar door. En het is, ik vind dat fantastisch leuk.
Ja, ik heb zelf, ik vertelde dat ik bij Goedemorgen Nederland was.
Ja.
Toen zag ik dat loopje, of in ieder geval die herhaling. En dacht ik van, wow, dat moet je wel kunnen.
Ja, zeker.
Jij bent zelf journaliste.
Ja.
En dat doe je al heel lang.
Klopt.
Betekent dat jij ook de redactie, die doet voor jou natuurlijk ook wat werk?
Zeker.
Bepaal jij wat er in het nieuws komt?
Nou, dat bepalen we in gezamenlijkheid.
Ja.
Ja. Dus in principe heb je altijd een redacteur, die de voorbereiding doet voor de ochtend. Als we het even over de ochtend hebben in dit geval.
Ja.
In overleg uiteraard met een eindredacteur. Dat is de baas van de uitzending. En in overleg met mij. En als ik dan zeg maar binnenkom, dan zijn ze dus net een paar... Nou, het is een kwartiertje bezig. Dan is in ieder geval de voorbereider, de eerste is al wat langer wel bezig. Wordt is al een uurtje bezig. Ja. En dan hebben we gewoon overleg. Wat vinden we het belangrijkst? Waar willen we Nederland als eerste zeg maar mee nou ja, wakker maken?
Ja.
En dat is over het algemeen altijd eerst Nederlands nieuws, tenzij. En tenzij, dat kan dan ook wel groter nieuws zijn uit Oekraïne of uit Gaza. Maar het moet wel echt een belangrijk onderwerp zijn uit het buitenland. Willen we daarmee openen? Want in principe willen we Nederlands nieuws als eerste hebben.
Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten of niet realiseren. Hè? Nee. Er komt natuurlijk elke dag wat nieuws binnen.
Zeker.
En zeker op dit moment Gaza en Oekraïne zijn leidend, denk ik.
Absoluut, ja.
En dan is het wel interessant om te weten dat die redactie, dus jij, de nieuwslezers, bepalen het item, zeg maar. Maar we zien wel op verschillende zenders dat het toch wel ongeveer hetzelfde is.
Ja, het wisselt wel hoor, want ik kijk bijvoorbeeld naar gisteravond. Gisteravond had ik de avonduitzending, de 19:30 uitzending. En dan kijk ik altijd ook even wat de NOS doet om 8:00, het 8:00 journaal. En dat is een totaal andere balans, zeg maar. Ze hadden wel dezelfde onderwerpen, maar op een totaal andere manier, andere volgorde. Zij openden met een heel ander verhaal, met Oekraïne. Wij openden met het verhaal wat in Lochem speelde, een brugdeel die daar was ingestort. Ja.
Ja, waarbij twee doden zijn gevallen.
Klopt, ja. Klopt, ja.
Ja, dat zijn ook wel, dat is net zo belangrijk voor ons.
Ja, en het is dicht bij huis en het is iets wat niet vaak gebeurt. En het heeft gewoon heel veel impact, zeker op de mensen die daarbij waren, zeker op Lochem, maar ook als je de beelden ziet. Mm. Dus dat is dan natuurlijk altijd een afweging van wat doen we. Kijk, je kunt het ook anders zien als je met een verhaal uit Oekraïne, bijvoorbeeld met Avdiivka, waar de NMS dus mee opende. Als je dat doet, daar kun je ook een verhaal, dat heeft natuurlijk een diepere laag. Dat ongeluk in Lochem is een ongeluk, ja, punt. Ja. En wat er is gebeurd, wat er is misgegaan, op een gegeven moment houdt dat verhaal daar wel op.
Ja.
Dus je kunt daar niet een hele verdiepende laag in aanbrengen. Dat proberen we natuurlijk het liefste wel. Nou, dat kon gisteren dus niet. Maar we vonden dit toch openingswaardiger.
Is dat ook wat een journalist wil, dat verdieping?
Absoluut.
Hoe werkt dat dan?
Ja, nou weet je, kijk, het simpele nieuws, hè, dat er dus twee doden ergens zijn gevallen, of dat er weer een raketaanval is geweest op Gajoenis bijvoorbeeld, hè, in Gaza.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon het simpele verhaal. Dat kun je overal vinden. Op alle nieuwsmedia zul je dat vinden. Maar waarom? Of hoe het is ontstaan, of wat er is gebeurd, of wat het verhaal zeg maar daarachter is, die verdiepende laag, dat is waar de journalistiek in Nederland het verschil kan maken.
Ja.
En dat, dan kun je zeggen van, nou ja, goed, dan vind ik bijvoorbeeld wat de NOS doet, vind ik prettiger, beter, of wat RTL Nieuws doet beter, of nou goed, noem alle media maar op, een NRC of een Trouw. Ik ben altijd heel erg voor dat je het zoveel mogelijk tot je neemt om gewoon het brede beeld te krijgen. En niet alleen maar een AD leest, of niet alleen maar de Telegraaf, of alleen maar Facebook kijkt. Nou, dat, word ik ook wat kriebelig van, dat mensen dan... Ja, dat stond op Facebook. Denk ik, ja.
Mainstream, of hoe noemen we het tegenwoordig, ja.
Ik hoop dat mensen gewoon hun brede blik houden. Dat is mooi.
Vind je dat... natuurlijk zit jij midden in het nieuws. Ja. Vind je dat soms zelf ook lastig?
Ja, naarmate ik ouder word, vind ik het lastiger.
Wat dan precies?
Het raakt meer. En ik vind daar ook natuurlijk wat van als mens. Als journalist vind ik eigenlijk niet zoveel. Ben ik alleen nieuwsgierig, wil ik alles weten... En als mens denk ik wel eens, jongens, wat een wereld. Ja, ik vind het best lastig soms.
Ja.
Ja,
ja, dat is correct. Als ik zeg, even kijk naar mezelf met mijn achtergrond.
Ja.
Nu 30 jaar verder bij Defensie en Politie. Dan denk ik van, wow.
Wat denk je dan? Wat raakt jou dan ook nieuws bijvoorbeeld meer? Of?
Ja, sommige dingen wel, ja. Ik heb zeg maar dat ik zei net tegen jou, ik ben echt een nieuwsnerd. Dat heeft te maken met de beroepsdeformatie. Hè? Dat je denkt van, ik wil graag weten wat er gebeurt in Oekraïne. Maar is alles ervoor weg. Alleen, en je kan niet inzoomen op die details, want je weet het niet. Ik weet niet of het daadwerkelijk is. Ik weet dat er mensen daar zijn die dat proberen te verslag te geven. Dat geloof ik. Die heb ik ook ontmoet. En ook in Afghanistan en Joegoslavië gezien.
Ja.
Die doen hartstikke gevaarlijk werk.
Ja.
Stan Storiemans, ik heb het boek hier liggen.
Ja, helaas. Ja.
Nou, die kwam ook uit Tilburg, hè?
Ja, klopt. Die heeft bij ons, dat was hij wel tijdens het werk, maar voor RTL.
Ja, klopt. Verschrikkelijk. Ja. En dan merk ik soms wel dat ik van, jezus man. Het raakt me steeds meer, zeg maar.
Ja, ook.
Ja. Ja. Ik merk het nu ook als ik het zo zeg. Dan denk ik van, het raakt me steeds meer. Terwijl ik gewoon, misschien 20 jaar geleden zei, kom op, gaan we naar Rusland? Of,
ja. En wat is dat bij jou, dat meer binnenkomt?
Ja, uiteindelijk ook het inzicht. En ik weet niet of jij dat ook deelt, het inzicht wat je krijgt van dat er veel ellende is. Mm-hmm. En ja, we zien het ook meer doordat we meer kanalen hebben om ons te voeden. Want je drukt in en dan krijg je 4 keer hetzelfde van een andere nieuwszender of krant.
Ja.
Dus je krijgt het vaker binnen. Maar ja, die filmpjes die je tegenwoordig ook ziet, dat is ook wel een ding natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dat. En ik probeer daar wel soms afstand van te nemen. Ja. En ik vind het ook wel belangrijk om zelf toch wel te blijven informeren met ja, wat we hebben.
Ja, want je wil dat wel weten.
Ja, kijk, ik geloof deels. Ik geloof niet in dat alles conspiracy is en et cetera. Omdat ik er zelf nog steeds middenin zit. En ik weet waar dingen vandaan komen. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk ook wel dat nieuws ook gewoon nieuws is. En ook wel hot kan zijn. Ik snap wel als er iets binnenkomt. Dat iemand dat wel graag wil vertellen. En dan kijk eens wat hier aan de hand is. Maar ja. Het is gewoon heel belangrijk, denk ik.
Dat is het ook.
Ja.
Ja, als er geen journalisten zijn, dan weten we van heel veel dingen in de wereld niet dat ze gebeuren en bestaan.
Ja, goed, ik kijk natuurlijk ook wel eens Veronica Insight ter vermaak. Want dat is gewoon, zitten soms mensen denken van waarom ben je daar gaan zitten? Maar goed, dat doen ze zelf. Die kijken dan op een ongezouten mening, zeg ik wel eens. Maar je ziet bij hun ook het is best wel ellende.
Ja, dat is het ook. Dat klopt.
Hoe ga jij daarmee om met ellende, negativiteit?
Ja. Nou, het is wel grappig, want die vraag werd me, die wordt natuurlijk vaker gesteld. En het bijzondere is eigenlijk dat met een paar... hoe moet ik dat uitleggen? Ja, ik denk dat ik probeer om meer te focussen op de mooie momenten in het leven. De fijne mensen om me heen. Ik maak het soms wat kleiner, merk ik. Dus kijk, ik kan me er niet aan onttrekken, want het is mijn vak, het is mijn werk. En journalist ben je niet van 9 tot 5 en ook niet even van 2:30 s'nachts tot 9:30 als ik naar de deur uitloop. Of als ik de avonduitzending heb, zoals gisteren, tot 8:00 s'avonds. Dat gaat 24/7 door, altijd. En natuurlijk in het begin, ik bedoel, ik doe dat natuurlijk al jaren nu, bij Omroep Brabant begonnen in 2005, dus ik zit al 20 jaar in het vak. Kijk, dan doe je dat zeg maar wel in de zin van wat je kan meepakken, dat doe je de hele tijd, de hele dag, want je wil niets missen. En ik probeer het wel iets meer te filteren. Dus er zijn zeker momenten dat ik denk, nou, nu hoef ik al die alerts even niet te zien. En daarna, zeker als ik 6 weken vrij ben geweest bijvoorbeeld. Maar daarna pak ik het wel weer op.
Ja.
Dus ja, ik probeer het wat meer te filteren. En ik probeer mijn focus gewoon te leggen op de fijne mensen om me heen. Want weet je, kijk, er is veel ellende in de wereld, maar ik kan het niet veranderen in mijn eentje. Nee. Ik kan er niet heel veel aan doen. Ik kan er wel verslag van doen en ik kan het proberen te vertellen in de hoop dat er iets verandert in de wereld en dat het wat mooier wordt. Maar ja, die illusie heb ik eigenlijk ook weer niet. Want...
Is dat een stukje nuchterheid die je dan hebt in je karakter? Of
ja, ja, dat. En ook relativeringsvermogen. Ja, ja, weet je. Ja, er zijn gelukkig ook nog heel veel mooie mensen om ons heen. En er gebeuren gelukkig ook nog heel veel mooie dingen. Dus weet je, alles wat wij natuurlijk vertellen, dat is, ja, dat is niet altijd waar je blij van wordt. Maar dat is niet de hele wereld. Dat is niet alles.
Nee. Dat is ook iets wat ik... Waar ik nu nieuwsgierig naar ben. Jij verkondigt dan wel op dat moment die boodschap.
Ja.
Ik denk dat jij veel krijg jij rare mails of berichtjes van mensen die zeggen van wat heb jij nou verteld op het nieuws?
Nee, weet je, wel het fijne is, kijk, wat wij natuurlijk vertellen op het nieuws is eigenlijk gewoon heel simpel de feiten. Er zijn zoveel doden of dit is er gebeurd. Dus in die zin sta ik nooit zo gauw ter discussie. En ja, weet je, kijk, wat wij proberen en wat volgens mij heel journalistiek Nederland en wat andere journalisten in de wereld ook proberen, is om zo goed mogelijk verslag te doen.
Ja.
En we hebben daar verder geen belang bij. Ik bedoel, ik heb er geen belang bij om ergens meer doden of ergens meer aandacht aan te besteden. Dus je probeert het zo neutraal mogelijk ook te bekijken van twee kanten. En natuurlijk is dat lastig. Natuurlijk wringt het soms bij bepaalde conflicten in de wereld, als het gaat over Israël bijvoorbeeld. Natuurlijk probeer je het zoveel mogelijk van die twee kanten te bekijken.
Wat wringt dan bij jou op dat moment? Kun je dat benoemen?
Ja, ik denk dat het medemenselijke, wat ook in mij zit. Ik ben ook een mens en ik zie dan beelden voorbij komen van kinderen bijvoorbeeld in Gaza. Ja, dat raakt, weet je. Die heb je er ook niet om gevraagd. En dat vind ik moeilijk. Dat vind ik soms wel moeilijk, ja.
Ja, en dan toch moet je de knop omzetten.
Ja.
Op het moment dat het aangaat, zeg maar.
Ja, en dat kan ik wel. Ik kan heel goed dingen parkeren. Ik kan mijn emoties parkeren. Dat bedoel, ik weet ook dat het niet relevant is. Mijn mening doet er ook niet toe. Ik vind dat ook zelf helemaal niet belangrijk. Ik ga daarom ook nergens zitten om dat te verkondigen aan tafel. Want ik kan ook wel aan talkshowtafels over het nieuws gaan vertellen op mijn mening. Maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan.
Heb je al uitnodiging gekregen hier?
Ja, vaker. Ja. Maar dat is nee, ik doe dat niet.
Nee,
ik doe lekker mijn werk en daarna ga ik weer lekker naar huis.
Ja.
Weet je,
snabbel waar je Veronica in zei.
Nee, en weet je, een meningencircus, wat word je daar nou wijzer van?
Ja.
Toch?
Ja, daar word je niet wijzer van.
Nee.
Ja, dat doe je goed. Jij, we delen wel hier iets in. Kijk, ik merk dat ik nu even naar mijn boek keek. Ik had een boek voor je klaargelegd. Dan heb ik dat werk zo lang gedaan. En dan hadden we een melding bijvoorbeeld. En dan zit je in de auto en dan lees je in. En dan het is niet altijd dood en verderf, maar wel vaak.
Ja.
En dan reed je daar naartoe. En op het moment dat je dan de deur open gaat en eruit. En dan ga je die knop omzetten.
Ja.
Is dat ook iets wat voor jou dan zo geldt? Hè? Dus je zit eigenlijk constant in het nieuws. Jullie zijn aan het uitpluizen. Je zal ook wel een keer zeggen van, wat erg hoor. En dan vervolgens komt ergens die cue.
Ja.
Je zit uit de make-up en jullie staan daar.
Ja, en dan hoor je het aftellen. Dan ga je gewoon van start.
Ja.
Ja, dan sta je er. Ja, en natuurlijk ook wel eens als je bijvoorbeeld in je privéleven even iets hebt meegemaakt. Hè, wat even heel vervelend is of heel verdrietig.
Vergeet ik even voor het.
Ja, en dan sta je daar en denk je, ja, maar ik kan dat heel goed. Ja, mijn vader was op een gegeven moment een paar jaar geleden in Nepal. En toen was er een aardverschuiving daar en ik kreeg hem niet meer te pakken. Ja, dat was natuurlijk super emotioneel. Want ik was op het werk, maar ik dacht, nee, ik ga gewoon door. En dat kan ik wel. Maar ik denk ook dat je dat moet kunnen. Je moet als journalist dat wel kunnen doen. Je moet je zenuwen onder controle houden. Dat is natuurlijk één ding als je presenteert. Maar sowieso, en dat lukt me makkelijk inmiddels. Maar ook je emotie, ja.
Dat is interessant, hè, dit.
Ja, maar ik vroeg me ook af hoe jij dat dan deed.
Ja, ik zit meteen. Ja, ik probeer dat dan eventjes nu te filteren. Omdat het omschakelen, zeg maar, is zeg maar een patroon wat we kunnen neerzetten, hè? Of een rol.
Ja.
Van, mijn vader is in Nepal, ik krijg hem niet te pakken, maar komt vast goed.
Ja.
Of je maakt je zorgen. Dus er zijn twee zaken. Dus de manier waarop je er mee omgaat. En ik denk, want je vraagt het nu aan mij, ik denk hoe ik ermee om probeer te gaan. Ik noem altijd, mensen noemen mij wel eens Mr. Positivio. En dan denk ik, ja, niet altijd. Maar op de een of andere manier heb ik altijd een soort van knopje van app. 'S avonds naar bed of 's morgens weer opstaan.
Ja.
Mijn regenton in, een keertje hardlopen.
Ja.
Om even die los te schudden.
Ja. Maar dan moet je jezelf daar even dan wel, want ben je daar altijd ook bewust van? Dat
nee. Nee, en dat is wel wat bij mij wel ingeslopen is. Ik heb ook die patronen die routinematige, en dat was bij Arie Boomsma ook mooi in de podcast, zijn ook je valkuil.
Ja. Ja, dat moet je eens uitleggen.
Ja, dat zal ik proberen. Als ik dus altijd hetzelfde reageer, kan ik het ook wegstoppen.
Ja.
Dus dan ga ik niet naar mijn emotie.
Ja.
En dat is ook een beetje wat ik proef soms bij mensen dan, die wat stressvol werk doen. En daar zit jij ook al een beetje in die categorie. Dat we zeg maar denken, dit is ook werk en ik stop het weg en dan ga ik wel weer eventjes hardlopen of ik ga wel even een keer op vakantie. En dan vraag ik me af of het dan weg is. En ik heb zelf ontdekt dat het niet weg is gegaan door dat.
Nee, ik snap jou.
Ja, en dat is ook natuurlijk wat ik in mijn coaching heel graag met mensen doe, die gesprekken wil voeren, om te kijken, wat zit er onder die laag? Dat is de onderstroom.
Ja, en dat je het misschien toch uiteindelijk een keer moet aankijken.
Ja, je moet natuurlijk niks. En het zou wel super een cadeautje zijn voor jezelf als je zegt, de passie die ik heb voor mijn werk als journalistiek. En ik kan daarnaast ook nog in mijn privéleven goed relativeren.
Ja.
En ik kan er ook goed over praten. Ik denk dat heel belangrijk is.
Ja, dat geloof ik.
Mijn stem slaat er zelfs van over.
Ja, maar ik voel absoluut wat je bedoelt. Ja. Ja, en dat lukt me gelukkig ook wel steeds meer hoor. En ik ben ook steeds opener. Ja. Maar je hebt wel een punt, het is een valkuil. Ik kan heel goed parkeren. En dat moet je ook niet te lang doen, want op een gegeven moment moet het er wel uit.
Ja, en het is niet zo dat ik dat nu bij jou zo per se wil bespreken. Alleen dat komt dan te tafel. Ja. Ik denk dat heel veel mensen, en ik heb ook rond het Koninklijk Huis gewerkt natuurlijk. Hè. En heb ik ook wat journalisten gesproken destijds in Den Haag. En die zeiden dan, Iemand zei een keer tegen mij, pijn is een emotie. Dacht van, heb je in het leger gezeten of zo? Of, ja. Ja, die was allemaal, ja, boeien, heel stoer aan het doen.
Ja, oké.
Dat is ook een manier natuurlijk.
Zeker. Het is soms ook een overlevingsmechanisme.
Ja. Heb je collega's die daar ook mee te maken hebben gehad?
Ja, ik praat ook
journalistiek. Wel eens
over, jazeker. Ik praat wel eens ook met correspondenten bijvoorbeeld.
Ja.
Die in oorlogsgebieden zijn. Ja, en ik merk daar toch wel, is wel grappig. Ja, ik ga geen namen noemen natuurlijk. Maar nee. Dat humor, hele zwarte humor, helpt om daar toch doorheen te komen.
Mooi.
Ja, ik begrijp dat ook wel ergens. Want als je alles laat binnenkomen, dan weet ik niet hoe lang je dat werk überhaupt nog kan doen.
Ja, dat is ook wel de vraag die je mag stellen bij in jezelf. Hè? Want als je denkt, nu is het genoeg, dan zou je bijna zeggen, ga lekker verder, ga wat anders zoeken.
Ja.
Maar als je nog steeds, in Afghanistan ook, stond er ook iemand met een camera aan. ik zeg, zou je niet eens even achter die auto gaan zitten? Oh ja, zegt hij, oh ja.
Ja.
Nee, maar dat is dan een moment, was toen nog de NOS, denk ik. Even kijken. NOS of NPO, ik weet niet eens meer, die omslag.
Ja.
Maar dat een beschieting was, ik zeg, misschien zou je even achter de auto kunnen zitten.
Is misschien een idee.
Goed plan.
Goeie tip, ja.
Ja, maar dat is ook wel natuurlijk belangrijk, dat je aan jezelf denkt daarin.
Nou, weet je wat wel bijzonder is, want je zegt nu Afghanistan. Ik ben daar toevallig een keer geweest, een week. Voor een reportage, voor een drieluik eigenlijk, wat ik gemaakt heb toen nog in die tijd voor Omroep Brabant.
Oh.
Ja, en ik merk dat nieuws bijvoorbeeld, hè, van een paar jaar geleden, toen de Taliban het overnam, in augustus 21 volgens mij was dat.
Ja.
Dat raakt mij dus ook heel erg. Dat merk ik, want ik ben daar geweest. En ik heb met vrouwen gesproken die daar in hele hoge functies bijvoorbeeld waren. Op universiteiten onder andere en ook op het ministerie.
Ja.
En dan als je dan dat nieuws hoort bijvoorbeeld, dat omdat je daar bent geweest, komt dat ook anders binnen. En omdat je nu weet dat vrouwen daar, nou, die hebben gewoon helemaal geen leven meer. De meisjes ook niet. Ja, dat komt dan ook wel, ja, ik weet niet, dat raakt. En ik denk ook naarmate ik ouder word, dat ik als vrouw ook anders kijk naar vrouwen.
Ja.
Dat ik dat dan ook heftiger vind. Ja.
Ja.
En ik zit me dan voor te stellen, stel je voor dat ik nou daar had gewoond. Dan was mijn leven gewoon voorbij. En ik denk altijd maar, je hebt maar één kans, dit is het. Ja,
het is heel dubbel. Ik heb ook altijd gedacht van, toen ik daar liep ook. En ik had een dochtertje en dacht van, hoezo gaan ze hier zo met vrouwen om? En krijg je allemaal een beetje dat, hè?
Ja.
En dan kun je het ook blokken. Je kunt ook over in gesprek gaan. Alleen, ik kan er niks aan veranderen wat daar nog zo vastgebakken zit in die patronen. Of in het geloof. Of, dat is natuurlijk in Nederland nu ook, hè, laatst met de Eritreërs.
Mm-hmm.
Dat vind ik dan wel weer zo, dat iedereen roept, ja, niet normaal.
Nee.
En ik zal geen namen noemen, maar ik had contact met iemand van Tweede Kamer. Die zei ook, krankzinnig. En ik zei, en nu? Wat ga je eraan doen? Ja, dat blijft dan een beetje radiostilte natuurlijk.
Mm.
En dat lijkt me ook wel dat het bij jullie ook wel soms wringt dat het binnenkomt.
Ja, weet ik niet. Wat ik heel goed vind, wat wij juist deze week gedaan hebben, is uitleggen waar dit conflict door ontstaan is.
Ja.
Dus je kunt heel plat alleen maar de rellen gaan belichten, maar je kunt je ook afvragen, god, hoe komt dat dan? En hoe komt het dan dat er twee soorten groeperingen zijn eigenlijk? Eritreërs die hier al heel lang wonen en die deze dictator zeg maar inmiddels steunen. En de Eritreërs die hier kort geleden naartoe zijn gevlucht uit angst voor dit regime.
Ja.
Dus verdiep je ook eens. Dat is een beetje wat ik soms ook wel eens adviseer aan mensen. Niet te snel oordelen. Ik bedoel, als je dat wel wil doen, be my guest. Maar het is ook mooi om je gewoon eens te verdiepen. En dan mag je nog steeds vinden wat je vindt. Hè? Dat vind ik helemaal prima. Maar dan heb je in ieder geval wel nagedacht over, oké, hoe is het eigenlijk zo gekomen?
Heb je een voorbeeld dat je dan dat had gedaan en dat het ook zo uitkwam? Dat je dus onderzoek had gedaan en dat het dan zo uitkwam dat je dacht van, ja, shit, ik heb gewoon goed onderzoek gedaan.
Ja, dat doen we natuurlijk regelmatig. Nou, ik vond dat bij dit voorbeeld eigenlijk heel goed dat we dat zo hebben aangepakt.
Nou, ik zag het ook overal, hoor, dat mensen echt ook de kranten de uitleg erbij hebben gedaan.
Ja, en ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is. En dat mensen dat ook tot zich nemen. Dat vind ik ook een beetje mediawijsheid, zeg maar. Hè. Ik bedoel, mensen zijn ook al heel snel toch wel geneigd. Je moet filteren. Hè. Je krijgt inderdaad, wat je net al zei, zoveel tot je. Allerlei nieuws. En ik hoop inderdaad dat mensen toch ook altijd net even dat stapje extra zetten. Om zich een beetje te verdiepen. Niet alleen maar te kijken naar dat beeld, naar die rellen. Ja.
Ja. Ja, ik ging bijna invullen.
Ja?
Ja, ik denk dat de gemiddelde Nederlander zegt van, Zoals vroeger, wij moesten vroeger in het leger altijd 's morgens vroeg RTL nieuws kijken.
Nou, dat is dus fantastisch dit, hè?
Bizar,
ja,
hè?
Ja.
Ja. Ja, maar goed, we zijn natuurlijk allemaal met RTL opgevoed met Telekids tot en met...
En het nieuws dus ook.
En het nieuws. Ik ben met het nieuws opgevoed. 8 uur het nieuws. Koffie, ja. En er stonden gevulde koeken volgens mij vroeger.
Oh, dat is heel goed.
Bizar. Ja, ja, dat vind jij wel mooi. En heel veel mensen zijn tegenwoordig, ja, ik kijk geen nieuws meer. En dan zeg ik ook wel eens van, ja, je wordt er inderdaad wel mee volgestopt. Alleen, wat haal je eruit?
Ja, klopt.
Wat je nodig hebt of wat je mee kan, zeg maar. Want ja. Wat kun je nou, als je zegt Eritreërs, die hebben verdomme een halve oorlogsstraten achtergelaten. Mm-hmm. Wat kun je daar nou mee? En dan is het nieuws, kan wel een goede lading zijn die zegt... Ondanks dat ze opgepakt moeten worden, et cetera, mm-hmm. zit er ook nog een verhaal achter. En dat is wel interessant.
Juist, en we blijven mensen. Ja. We moeten, denk ik, heel erg uitkijken met alle conflicten en alles wat er gebeurt in de wereld. Dat we mensen niet ontmenselijken. Want het is heel makkelijk om je oordeel te hebben,
ja,
over alles wat er in de wereld gebeurt. En over slachtoffers heen te stappen, zo van, nou ja, dat is maar gewoon wat er is. Maar sta er af en toe even bij stil. Het zijn ook gewoon mensen.
Ja, 100%.
Ja.
Kan je mij eens vertellen, jij doet ook editioneel.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Doe je dat nog vaak? Is dat,
ja, zeker. Ja, ik, ja. Heb, ik heb eigenlijk de leukste baan bij RTL Nieuws. Want ik werk bij en editie en bij het 7:30 en bij de ochtend en bij RTL Z. Hè,
hoe komt economisch. Het nou dat ik dan denk van, dan komt het editioneel. Jullie doen dan een soort die tune van zo meteen. Editioneel, denk doorspoelen meteen naar editioneel alsjeblieft.
Ja, oh, je vindt het leuk, begrijp ik.
Ja, dan zit ik te wachten tot het dan gaat beginnen. Maar dat ben ik dan, hè. Omdat ik denk van, ja, dat is toch wel iets vrolijker of...
Ja.
Wat is het verschil daartussen?
Ja, het verschil is wel heel duidelijk, hoor. Kijk, wat ik heel leuk vind wat editie doet, is bijvoorbeeld... we hadden een verhaal, geloof ik, over... Ja, we hadden 2 ongelukken, geloof ik, in een week tijd, waarbij mensen in de kou te water zijn geraakt met hun auto. Nou, dat is dan zeg maar het nieuws wat je zou kunnen brengen bij RTL Nieuws. En bij EditieNL gaan we dan onderzoeken, oké, maar als je dat dan overkomt, wat kun je dan doen om eruit te komen?
Oh, snap precies,
je?
Ja.
Editie probeert altijd net die andere kant op te zoeken. En die zou bijvoorbeeld ook inderdaad over Eritrea kunnen gaan kijken, oké, wat is dan zeg maar een stukje geschiedenis bijvoorbeeld, of die gaat bij de Eritrese gemeenschap eens op bezoek. Van, nou, leg eens uit wat het verschil is tussen de een en de ander. Editie doet net het andere stapje, zeg maar.
Mooi.
En dat is leuk, ja, want daardoor heb je... Levert, ja, nou, misschien is het een beetje questachtig, mag ik het zo zeggen? Mm-hmm. Soms gaat het ook wel eens over een fenomeen, of het gaat over een nieuwe drugs bijvoorbeeld, waar de politie en waar bijvoorbeeld wetgeving in Nederland tegen moet gaan komen.
Lachgas.
Bijvoorbeeld, ja. En dan wordt er gekeken, oké, wat zit er dan eigenlijk in? En wat doet dat dan eigenlijk met je lichaam? Wat gebeurt er in je hoofd? Ze gaan wat verder dingen uitzoeken die je dan weer niet bij RTL Nieuws bijvoorbeeld tegenkomt.
Ja.
Ja, dat vind ik zelf ook heel leuk.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dat heel leuk vindt.
Ja, superleuk.
Die afwisseling.
Dat is het. En daarna inderdaad weer op RTL Z, dat is weer totaal anders. Financieel, ja. Economisch. Dan werken ze
ook. Ik kijk ook RTL Z. Oké, okay, ik geef
heel
het
goed.
Toe. Ja, ja, echt bizar.
Heel
ja,
goed.
Maar soms dan denk ik van, kom eens bij haar met de Bitcoin, toch even kijken.
Is toch leuk, ja. En dat is dan weer zonder autocue, in een kleinere studio, een ander team. Ja, dat is, ja, ik vind die afwisseling heerlijk.
Ja, ja, want bij RTL Z komt ook het nieuws om 5 uur volgens mij.
Ja, klopt. En om 5:30 met de beurs, ja, natuurlijk. Ja.
Zit ik toch weer even mee te kijken.
Heel goed.
Ja, en dan dat is dan weer mijn resoluut iets. Kan nou weer die beurs... Oh ja, er is weer iets gebeurd in Oekraïne. Dat heeft zoveel invloed, hè, op de wereld.
Dat kan, ja. Macro-economisch heeft absoluut invloed, ja.
Ja, dat snappen we misschien niet heel erg snel. Alleen, het is wel zo.
Ja, het is interessant. Het is echt interessant. Want waar de kansen liggen bijvoorbeeld, als je het hebt over oorlogen, dat is heel naar. Maar dat is wel weer goed voor de wapenindustrie bijvoorbeeld.
Ja.
Het is soms ook wel weer goed voor internationale betrekking is natuurlijk wat ingewikkeld. Maar er verandert daardoor een hele hoop. En er zijn bedrijven die daarvan profiteren, bedrijven die er niet van profiteren.
100%.
Ja, dat is gewoon zo. En dan is het ook maar net de vraag welke bedrijven beursgenoteerd zijn.
Ja.
Dus waar merk je dan daar een opleving? Of juist dat mensen zeggen, nou, we stappen eruit.
Je moet eens weten wat de wapenindustrie hierin verdient.
Ja.
Zonder nou de vinger te wijzen, want er zijn ook gewoon natuurlijk ondernemers en et cetera.
Nou ja, en het is heel simpel. Er zijn overheden die juist daar heel veel focus nu op hebben. Omdat we nou eenmaal in een hele andere tijd zijn beland.
Ja, ja. Dat is een feitje. Is het, beweegt dat mee ook in jullie overweging met het nieuws? Of ja, hoe moet ik dat eigenlijk vragen? Zijn er zaken waarvan je denkt van, als redactie of als RTL, dat je zegt, ja, maar we blijven nou alleen maar negatief? moet ook een beetje leuke luchtigheid.
Altijd. Ja? In iedere uitzending zit altijd iets waar je blij van wordt.
Dat ja. is fijn.
We hadden gisteren bijvoorbeeld een reportage over het basketbal, dat in Nederland ontzettend populair aan het worden is. Ja. En basketbalverenigingen die kunnen gewoon de leden niet meer kwijt. En dan hebben we gewoon een paar jonge meiden erin zitten, toevallig uit Nuenen, leuk, uit Brabant. Die vertellen hoe onwijs enthousiast ze zijn geworden over basketbal, over de sport. Dus er zit altijd iets in waar je gewoon ook als kijker je nog een klein beetje aan op kan hangen. Zeg maar van hier word ik blij van of vrolijk of ik herken dit.
Ja.
Hè, of jongeren die nog steeds met cash betalen. Nou, ik was ook verbaasd, maar blijkbaar in deze digitale tijd zijn er heel veel jongeren die toch liever met cash
betalen.
Ja, ja. Die krijgen natuurlijk van opa en oma geld toegestopt.
Ja. Maar mijn kinderen niet.
Nee. Nou, ik heb ook nooit meer cash eigenlijk op zak.
Ja, weinig.
Ja. Maar dus we proberen ook echt wel verhalen te maken dichtbij.
Ja. Ja.
En veel onderzoeksredactieverhalen over bijvoorbeeld gezondheidszorg of over hoe mensen zeg maar om moeten gaan met hun financiële situatie. Nu het is natuurlijk veel lastiger vaak hè, om het rond te krijgen met de inflatie, met de energie de afgelopen maanden. Zeg maar. Het is nu iets een beetje wat goedkoper geworden. Maar mensen die gewoon een verwarming op 13 moesten zetten omdat ze het gewoon niet financieel redden. Dus we proberen niet alleen maar natuurlijk het nare nieuws van ver weg. Of mooi nieuws, want gelukkig gebeurt er ver weg ook mooie verhalen. Maar ook juist de verhalen van de mensen in Nederland een gezicht te geven.
Ja.
Dat is het.
Ja, nou, ik ben al heel wat wijzer geworden, Mike.
Nou, leuk. Daar was het ook wel een beetje voor bedoeld, hoop ik. Ja,
ja dat zeker. Kijk, ik denk, ja, volgens mij zei Denzel Washington dat er heel mooi van. Hè? Misinformed, als we zeg maar, ken je die uitspraak of niet?
Ja, ik vaag. Je moet me even helpen.
Hij zegt eigenlijk, als je de kranten leest, dan word je niet goed geïnformeerd. En dat de media eigenlijk soms bepaalt wat we zien. En dan kun je ook zeggen, of de wereldproblematiek bepaalt wat het nieuws is. Dat kunnen we ook natuurlijk zeggen. Hè?
Ja, je kunt van twee kanten bekijken. Ja. Ja.
Wat doe jij zelf? Ben jij dan naast dat je werkt ook nog bezig de hele dag met nieuws? Of laat jij af en toe even...
Ja, ik kan het wel ook laten. Maar het is natuurlijk lastig, want het is ook een beetje beroepsdeformatie. Ik bedoel, het is mijn vak, maar eigenlijk is het mijn leven.
Ja.
Ik vind het ook oprecht echt heel leuk. En ik vind het ook fascinerend om het bij te houden. En ik ben ook nog wel heel erg van, ik wil alles als eerste weten. Maar naarmate je wat ouder wordt, wat meer ervaring hebt, laat ik het wel wat vaker los.
Ja.
Dus ik heb ook niet allemaal alerts op mijn telefoon bijvoorbeeld aanstaan.
Ik hoor dat vaker terugkomen bij jou. Dit. Ja. Het loslaten. En,
ja, dat klopt.
Je denkt, oh shit, denkt ze nou.
Ja, maar dat is wel een thema in mijn leven hoor.
Ja.
Dus dat probeer ik zeker wel. Maar ja.
Wat is dat dan?
Ja, wat is dat? Ja, goede vraag. Omdat er nog meer is in het leven. Dat voel ik wel. En ik vraag me wel eens af, is dit nou zeg maar waar ik nou het grootste deel van mijn tijd aan wil besteden? Of zijn er ook andere dingen waar ik graag mijn tijd aan wil besteden? En het is heel simpel. Ik ben 44. Ik zit nu zeg maar aan het begin, zo voel ik het althans, van het tweede deel van mijn leven. En ik ben, gelukkig, ik klop het even af, maar ik ben nog gezond. Ja. Ik heb eigenlijk alles wat ik wil, dat heb ik voor mekaar. Daar ben ik echt ontzettend blij en ontzettend trots op. Maar ik weet ook dat het alleen maar minder wordt. Het wordt uiteindelijk alleen maar minder. Want ik bedoel, ik ga natuurlijk uiteindelijk fysiek op een gegeven moment... Ja, dat is niet nu en ook niet morgen, hoop ik. Hè. Dat weet je niet. Maar je weet niet wat je nog gegeven is.
Je bedoelt met minder dat je minder kunt.
Ja, uiteindelijk ga je natuurlijk fysiek... Nogmaals, misschien word ik 90. Maar bedoel, ik weet niet of ik 90 word zoals ik nu ben. Dat denk ik niet. Die kans is vrij klein. Dus ik probeer ook heel erg na te denken over... wat zijn dingen die ik nou nog heel graag wil? En nou ja, dan zoek je dus de balans.
Ja. Ja, dus dat zijn wel vraagstukken waar je mee bezig bent.
Absoluut, ja.
En zit er een houdbaarheidsdatum aan de leeftijd van een nieuwslezer? We hebben Jan de Hoop natuurlijk.
Ja.
Die heb jij...
Ja, mijn collega. Ja,
je hebt een hand gegeven en nee.
Ja, nee. Ik ben zelf nog... Ik ga me ook wel bij hem op de koffie. Ja, nee. Is echt heel... Ik heb aan hem heel veel te danken. Hè. Ook bij mijn RTL-tijd. Aan meerdere prestatoren daar trouwens. Om daar binnen te kunnen komen.
Hebben die mensen jou ook wat geleerd over het leven?
Ja, oh heel veel.
Ja,
ook tranquilo, rustig. Ja. Ja. Ik was zo eager en zo enthousiast en veel te snel en druk. En ja, ze hebben wel geleerd om wat we doen. Komt goed.
Ik zag wat berusting bij je, ja.
Ja, dat.
Ja,
ja, is mooi.
Is wat je wilt delen erover? Jan de Hoop is natuurlijk, ik moest altijd lachen dat hij ooit zei, we hebben een hele dure... een machine van 1 miljoen euro of zei hij ooit een keer op televisie? Nee, een interview.
Wat zei hij dan?
Ja, de redactie. Alles werd toen dan in één keer al geregeld door een machine en projecties op de schermen en weet ik wat.
Ja, een nieuwe studio waarschijnlijk. Ja. Ja, nee, dat kost wel geld. Ja,
maar hoe hij dat zei was echt zo van, nou, ik ben oud en het is allemaal nieuw. En,
Ja, voor hem is natuurlijk heel veel veranderd. Hij heeft dat 33 jaar gedaan. Hè?
Bizar.
Dat is bizar. Ik bedoel, hij is volgens mij ongeveer de langzittende nieuwslezer van Nederland. Ik bedoel, ik zou even gauw niet weten wie daar langer heeft gezeten. Dus dat is echt heel bijzonder. Dus hij heeft natuurlijk heel veel verandering meegemaakt en zien gebeuren.
Ja.
Ja, dat is mooi. Ja.
En de stem natuurlijk. Ja. Mensen herkennen jou op straat of eerder je stem?
Ja, dat is wisselend. Ja, soms wel van het gezicht. En dan vragen ze wel van, goh, bekend gezicht. Maar ik zeg meestal niet, zoveel.
Nee.
Zeg ik meestal, oh, dat zou kunnen, ik kom hier wel vaker.
Ja.
En soms, nou, dat is de stem. Soms zeggen mensen best bij de kassa bijvoorbeeld, bij de Albert Heijn hier in het Look was het volgens mij. Ja, bekende stem. Zeg ik, nou, ja, dat kan. Maar ik zeg meestal niet, nee. En als ze het mogen best doorvragen, hoor, maar ik ga niet helpen. Dat vind ik een beetje, nee.
Over doorvragen gesproken.
Nou.
We hadden net even over dat stukje, levensvragen, stukken. Is controle bijvoorbeeld dan een heel groot item voor jou?
In welke zin?
Nou, dat je bent al heel lang doe je dit werk.
Ja.
Daar heb je eigenlijk heel veel controle op, zeg maar.
Enorm.
Weten, feiten. In hoe verhoudt zich dat, zeg maar, in jou? Hoe je bent opgegroeid, wie je bent geworden?
Ja, goede vraag. Nou, als ik nu kijk naar wat het nu is, om daarna terug te komen, misschien ook op mijn opvoeding. Ja, ik ben vaak in de lead. Want mensen verwachten dat ik dat ook doe. Als ik ook op een podium sta bijvoorbeeld, als ik dagvoorzitter ben en zitten 500 mensen in de zaal, dan wordt er naar mij gekeken. En dan moet ik het, ik moet niet alles, want ik bedoel, ze komen niet voor mij. Dat is het fijne, dat is het relativerende element.
Ja, maar je kan wel, jij bent wel iemand die dat kan en op podium. En,
ja.
En soort van rol is dat ook, hè?
Ja, dat is een soort rol. En toch ligt het ook wel tegenwoordig wat dichter bij mezelf.
Mooi.
Want ik vind het ook heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om deze mensen een leuke dag te bezorgen. Om het ook informatief te maken. Om ook goede gesprekken te voeren. Ook met de zaal, die interactie natuurlijk op te zoeken. Dus ik zie het niet... Ja, ik zie het natuurlijk is het een vak. Ik zie het meer als een vak, denk ik, dan als een rol. Ik probeer echt... de sfeer die ik zeg maar nu met jou neerzet, die zou ik ook op het podium kunnen neerzetten. Tuurlijk, dan moet je misschien wel iets meer aan of iets meer energie erin gooien.
Ja.
Dat is logisch. Maar ja, het is niet een kunstje of zo. Weet je, ik vind het ook oprecht onwijs leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.
Ja.
En om verhalen te horen en om ze te interviewen. En om een inkijkje te krijgen in een ander leven.
Ja,
vind ik fantastisch. Maar vroeger was ik wel wat stiller. Als kind was ik niet per se altijd dat ik vooraan wilde staan. En ik merk nu ook wel eens dat ik denk, oh, het is lekker als je een keertje gewoon achterover mag leunen. En andere mensen het voor je doen. In plaats van dat iedereen naar mij zit te kijken. Ja, hallo, doe jij het?
Ja.
Dan ga ik ook nooit naar verjaardag. Want dan gaan mensen ook altijd vragen. Hè? Dan wachten ze ook weer van mij. Ja, wil ik niet altijd.
En weet je voor jezelf waar dat vandaan komt? Hè? Want ooit ben je in het vak gestapt.
Ja.
En ik hoor altijd mensen uit de journalistiek onderzoeken. En ik wil feiten boven tafel. En ik wil hoe noem je dat? Missie. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
Dat had ik inderdaad ook, ja.
Had?
Ja, nou ja, heel eerlijk. Ja, nee, dat heb ik ook wel. Ik heb het ook wel gedaan, gelukkig. Ik heb hele mooie reportages mogen maken voor Omroep Brabant, maar ook bij RTL meegewerkt aan reportages.
Ja.
Nee, ik ben natuurlijk begonnen op de academie met het idee, toen ik dat wilde gaan doen, dat begon al toen ik puber was. Ik wil inderdaad onrecht aan de kaak stellen.
Ja, dat.
Dat, juist. Dus zo is het begonnen. En ik wil documentaires maken. En dan kom je op een gegeven moment erachter dat je daar dus helemaal geen droog brood mee kan verdienen. En natuurlijk had ik kunnen zeggen, maar dat is gewoon mijn passie. Dat ga ik toch doen. Dat had ik kunnen doen. Ik dacht, nee, ik wil toch zorgen dat ik een groter podium kan vinden om toch de verhalen te kunnen vertellen die ik graag wil vertellen. En dat is uiteindelijk toch wel gelukt.
Ja.
En dan ben je natuurlijk onderdeel van een geweldige redactie. En daar ben ik mega trots op dat ik daar onderdeel van mag zijn.
Ja, en dan is het ook interessant, want want dat voel ik helemaal wat je zegt. Hè? Jij zegt, ik zei dat straks, hè? Dat je in de studio en dan doe je dingen. En dan zitten er 1,5 miljoen mensen te kijken.
Ja.
En dan, wat ik bij Goedemorgen Nederland dacht ik ook even, hoeveel mensen kijken hier naar je tering?
Vond je het spannend?
Ik vond het spannend totdat ik ging zitten aan die tafel.
Ja, oh, hoe, en daar toen niet meer?
Geen idee hoe dat werkt bij mij. In één keer was ik gewoon...
Maar je zat ook in het gesprek misschien?
Ja, ik zat er helemaal in.
Ja.
Ik dacht ook van, ik kom alleen maar voor mijn boek. Maar in één keer zat ik in het gesprek en dacht van, ik vergat gewoon alles om me heen. Zo werkt het dus.
Heel goed.
Ja, maar dat heb jij natuurlijk elke dag.
Ja, klopt. Ja.
Maar toch zeg je elke dag, hallo, hier ben ik.
Ja.
Dat is toch wel iets bijzonders natuurlijk.
Ja, dat is wel zo. Maar ik maak het gewoon ook daar klein. Want ik probeer ook een beetje, zoals wij hier natuurlijk ook heel gezellig bij elkaar zitten. Probeer ik ook het gevoel te hebben als ik in een studio ben of op in een congreszaal zeg maar ben, dan probeer ik ook altijd lekker op tijd te zijn om gewoon een beetje sfeer te proeven. Een beetje te voelen van oké, wat is de vibe hier? Ja. En me veilig te voelen, prettig te voelen, een beetje huiskamergevoel. En ik voel me natuurlijk daar gewoon helemaal op mijn gemak, weet je. Het is gewoon voor mij zo vertrouwd. En dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Bovendien, in de studio zelf hebben allemaal robotcamera's en ik zit alleen met één persoon, in principe voor de ochtend ook. Bij Z dus niet, want we hebben geen autocue. Maar bij het nieuws, bij editie en bij half acht heb je wel iemand die natuurlijk ook de autocue bedient. Want ja, 20 minuten uitzending kun je niet uit je hoofd. Dat gaat niet. Maar bij Z doe je dat een 10 minuten uitzending uit je hoofd en van papier.
Ja.
Vind ik ook echt heel leuk, want het is heel erg improviseren. Daar hou ik heel erg van.
Dat is ook wel jouw ding volgens mij. Hè?
Ja, ik vind dat geweldig. Mensen, en ook als het misgaat, vind ik ook fantastisch.
Ja.
Ja? Ja, tuurlijk. Ja, dat maakt je mens dan.
Ik heb expres geen bloopers opgezocht, maar dat ga ik dus nu doen. Nee,
ja, dat snap ik. Ja. Maar dus ja, je maakt je zo'n plek gewoon eigen. En ik ben ook niet... Dus als dan er wordt afgeteld, dan heb ik ook niet per se het gevoel van... Oh ja, nu kijken dus heel veel mensen. Nee, helemaal niet. Nee, maar dat zou ook gek zijn. Want ik doe het al zo lang. Ik bedoel,
dat is wel een talent, hè? Als je op een gegeven moment... ik merk dat ook wel als ik dan spreek voor een groep... dan heb ik er gewoon zin in.
Ja, zie je.
Om dat ik gewoon tijdens de presentatie gewoon improviseer. En dan in één keer komt er iets anders bij of zo. Dan denk ik van, ik zie dat jij reageert. Kom eens even hier.
Dat is knap. Dat is mooi, man, dat je dat kan.
Ja, maar dat is wel ontwikkeling geweest, zeg maar. Hè? Ja,
dat is ervaring ook.
Ja, je hebt ontzettend veel ervaring.
Ja, maar dat is bij jou natuurlijk ook. Ja. En ik vraag me ook af, kijk, als jij voor de 17e keer bijvoorbeeld een politieinval moest doen ergens,
ja,
dan doe je dat ook. De adrenaline zal er denk ik bij jou dan altijd wel zijn? Of wordt het ook anders?
Ja, die is er altijd wel. Ja. Dat houdt je scherp.
Ja, dat heb je nodig misschien ook.
Maar je hebt al routinematig dat je dan zegt van... om 8 uur moeten we iemand gaan ophalen. En om 9:30 kan ik al even een broodje eten of zo.
Ja.
Ik zeg maar wat.
Ja, ja, het zijn momenten.
Ja.
Er komt ook weer een eind aan dat moment.
Grappig altijd als je de Mathildelaan, dus het hoofdbureau in Eindhoven... en dan beneden in die cellen. En dan zodra die in dat slot zit of achter de deur... Wil jij koffie? En dan meteen die schakeling en dan zo meteen even appen. Gewoon weer normaal.
En dan zakt de adrenaline ook meteen weer?
Ja.
Ja.
In het begin wel. Later heb ik gemerkt dat dat niet meer wegging. En toen had ik een ander issue, zeg maar. Dat is dus later bij mij gekomen.
Dat was voor jou een alarmbel?
Ja, 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 maar daar hadden we het ook even kort straks over. Hè. Als je bepaald werk doet, als je elke dag... stel ervoor dat nou toch... het oosten wordt aangevallen, dan komen er andere berichten.
Ja, dat klopt.
En ik vind het toch heel schrikken altijd als ik dan 2 Nederlandse militairen, weet ik veel, zijn er ergens overleden. Dan zit ik meteen, oh man, ik heb er zelf wel 8 verloren.
Ja.
Dus dan komt dat meteen op die manier binnen. En dan kan je wel weer terugschieten door triggers, zeg maar.
Ja, maar wat is dan terugschieten? Wat gebeurt er dan bij jou?
Ja, bij mij is dat, goede vraag. Bij mij is dat dan dat ik dan... Dat is een oud mechanisme wat dan aan wordt gezet. En dat komt door het werk.
Mm-hmm.
En daarbij zeg ik... En ik heb het niet aangekeken en vroeger, zeg maar. Dus je hebt dat heel lang met je meegedragen. Hè? De mannen, schouders eronder, hup. En weer door. En dan kan dat... dat kan ook een nadeel zijn in je leven.
Ja, maar wat ervaar je dan? Wat voel je dan? Wat gebeurt er dan bij jou?
Mooi. Ik ga dan wel op aan. En dan, ik ga niet meer terug naar waar ik toen was, zeg maar. Vroeger was ik echt zo van... dan ging ik helemaal gebalde vuisten en helemaal die symptomen.
Ja.
Omdat ik herken dat heel snel. Het gebeurt echt niet meer vaak. Alleen het gebeurt wel eens. Ja, dan ga je er weer op aan. Dan ga je op alert. En dan ga ik terug naar de politieman of de soldaat die toen was. En dan ga je ander gedrag vertonen.
Wat is het voor gedrag dan?
Ja, dat is alertheid.
Mm-hmm.
Dat is zeg maar in één keer weten, daar is de deur. Alles zien van die persoon.
Ja, hup, scherp.
Ja, dat is echt bizar. Ik heb dat, ik heb de kindje wel achterin en dan zit er in één keer een auto achter mij. En ik denk dat veel mensen dit herkennen uit dit circuit. En dan denk ik van, ik hoef helemaal niet in de gaten te houden. Wat ben ik aan het doen, joh?
Oh, ja.
Dan rij je op een bepaalde manier en dan laat je me voorbij gaan en dan...
Zakt het weer?
Kenteken onthouden, hoezo?
Oh ja.
En dat is wel wat ik soms heb. Ja. Hoe is dat voor jou?
Ja.
Als je stressvol bezig bent geweest?
Dat is wel eens lastig.
Ja.
Dat was ook in relaties ook wel eens lastig. Want dan kwam je thuis vol adrenaline. En dan was er thuis iets van, rustig. Ja, dat is wel eens lastig. Ik ben ook altijd heel blij dat ik moet eigenlijk altijd lang rijden, uiteraard. Hè, want ik werk in Hilversum natuurlijk en ik woon natuurlijk hier in Eindhoven. En dat is heel prettig om af te kunnen schakelen. En ik realiseer me ook steeds vaker, of nu ik ook weer wat meer ervaring heb, zeg maar, dat het ook goed is om even af te schakelen. Die enorme, die adrenaline is natuurlijk fantastisch. Is hartstikke lekker, want dan kun je echt gewoon knallen. Ja. Heb je inderdaad ook nodig, dat heb ik dus ook. Precies wat jij ook zegt, dat heb je ook nodig bij een spannende politieactie of zo. Nou, ik heb dat in mijn vak natuurlijk ook nodig. Maar ik moet me ook realiseren dat daarna moet het ook weer... Je hoeft niet in diezelfde... Wij zijn er best wel aan, ook op de redactie. Hè. Er zijn best wel heftige discussies soms over de keuzes die we maken, wat we vinden. We zijn allemaal heel mondig, dus iedereen, je bent heel scherp. En als je thuis bent, hoeft dat niet altijd. Nou is er nu op dit moment niemand bij mij thuis, maar ik ga daarna wel eens uit eten of zo. En dan komt die heftigheid soms nog wel eens terug, ook in discussies aan tafel. Dan denk ik, als ik uit eten ben met vriendinnen bijvoorbeeld. Ja. Oké, Mike, tone it down, hoeft niet. Je bent niet op je werk. Ja,
zeggen mensen dat wel eens dan tegen jou?
Ja,
dat is wel fijn.
Ja, dat is heel fijn. Dat moet ze ook vooral blijven doen.
Ja,
ja.
En als je het nog kan ontvangen helemaal natuurlijk.
Ja, dat wil ik ook wel. Dat vind ik belangrijk.
Ik heb gewoon periodes gehad dat ik gewoon me terugtrok, juist. En niet die confrontatie aanging. Nee. Dus die conflictvermijding is een heel groot item binnen de geïnformeerden.
Ja.
Zou je zomaar een keer op televisie kunnen komen. Ja. Maar dat zijn mooie items, want we willen wel, maar er is het soort van knopje, want anders word ik boos of gaan mensen me raar vinden, et cetera.
Ja.
En dat heb ik ook gezien bij advocaten. Heel veel stressvolle beroepen, zeg maar.
Ja, dat eigenlijk zo zonde is, want als ik het goed begrijp, dus trek je terug, maak je dus nou echt niet de beweging om in contact te komen met mensen die misschien jou ook een hand kunnen toereiken. Hè?
Ja, want er is ook een vertrouwenskwestie op een gegeven moment. Hè? Als je heel lang... En dat zien we gewoon terug bij managers ook al. Hele hoge chefs. Nou, wij zien ze ook wel eens in een bekend Nederland land. Dat er die mensen in één keer boos worden. Of we hebben wat redacties gehoord de laatste tijd.
Ja.
Van televisieprogramma's. Dat die zo onder stress staan.
Ja.
En misschien komen die ook ergens vandaan natuurlijk. En dat is nog veel interessanter. Om daar... maar genoeg over mezelf. Nee. Ja, mooie wisselwerking, hè?
Nee, vind ik juist leuk.
Ja, dat is het ook.
Je hebt ook een fascinerende carrière sowieso achter de rug. En de wereld waar jij in zit. Ik denk dat heel veel mensen zich toch nog steeds weinig realiseren over hoe heftig dat is. En dat is een oorlogsgebied, maar dat is ook politiewerk. Ja, ik vind dat altijd echt... Ik heb daar heel veel respect voor. Ik vind dat echt fantastisch.
Ja, en ik vind het juist mooi ook dat die twee werelden samenkomen, zeg maar.
Ja.
En dat je met iemand die ook geïnteresseerd is, nieuwsgierig naar wat jij hebt gedaan. En dat is ook de reden dat ik deze podcast heb. Het zijn allemaal mensen waarvan ik kan leren.
Ja, maar wij ook heel veel van jou.
Ja, en dat is dan misschien het leuke om nu zelf ook te erkennen van... dat doe ik dus nu ook voor mijn podcast. Dus ik geef ook wat terug over mezelf.
Ja.
Steeds meer.
Ja,
begin was het heel afgebakend en die gast.
Ja.
Maar het is wel belangrijk om die wisselwerking daarin te horen en te zien.
Dan heb je meer een gesprek ook eigenlijk, hè? Dat is ook mooi.
Ja. Ja. Hoe vond je het gesprek?
Ja, leuk.
Ja.
Ja, het is jammer dat het bijna, denk ik, nu afgerond is. Maar ik vind het heel leuk. Ik had ook nog langer met je kunnen kletsen.
Ja, het schijnt zo te zijn als je langer dan 5 minuten... dat de mensen dan online afhaken. Hè?
Ja, dat willen we niet.
Nee. Ik wil je hartelijk danken voor je gesprek.
Ja, heel graag gedaan. En jij ook.
En de inzichten die we hebben gekregen van het nieuws.
Ja. Nou, ik vond het ook heel leuk om wat meer van jou ook te horen.
Ja.
Dus dank je wel.
Ja, je had toch wat journalistieke methodieken ingezet, merkte ik.
Ja. Mooi. Even doorvragen.
Ja.
Ja.
Dank je wel, Maaike.
Ja, dank je wel, Ivo.
En dat was het dan alweer. De podcast met Maaike was voor mij weer een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.